Dit is Relaas. In Relaas vertelt iemand een verhaal over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. En ik weet niet wat jij op dit moment ziet als je naar buiten kijkt, maar bij mij is het zondagavond. En als ik naar buiten kijk, hoor ik de donder in de verte rommelen. Het is een hele warme dag geweest, maar nu valt de avond en het ziet er eigenlijk heel dreigend uit. En ik denk dat het perfecte sfeertje is voor het verhaal dat we nu gaan horen. Het is het verhaal van Philippe. Het is in zijn leven dat we gaan binnenkijken. We vallen binnen op een cruciaal moment. De dag waarop dat hij een van zijn belangrijkste dingen in het leven verliest. En dan, als er zoiets gebeurt, gaat er een enorme waaier van mogelijkheden open. Er zijn duizenden en één manieren om met dat verlies om te gaan. Mogelijkheden die wij als goed zien, maar ook mogelijkheden die minder evident zijn.
Het was de dag dat voor mij de vakantie echt ging beginnen. Het was 3 juli 1996 en ik had die een dag proclamatie. En dan begint de vakantie, dan gaat het daar naartoe. En ik zat in de tweede licentie klinische psychologie. En het leukste kon beginnen, overmorgen jarig, een dag daarna Torhout Werchter enzovoorts. En kom aan op de Dunanlaan in Gent en die uitgelatenheid, die joligheid die er is, wordt in één keer afgebroken omdat ik daar een van mijn beste vrienden zie, Henk, die ook psychologie studeert. En hij zegt dat Peter een ongelooflijk ongeluk is tegengekomen. En hij vertelt mij daar dat die nacht dat hij uit jeugdhuis met zijn mobiletje naar huis reed. En het is niet ver, maar op die baan dat hij zit, rijdt hij met zijn mobilet tegen een geparkeerde auto opzij. Hij slaat van zijn brommerken, het is zomer, hij heeft geen helm op en heeft malchance dat hij verkeerd valt. Hij valt en eigenlijk is meteen aan zijn hersenen iets dat echt niet meer goed gaat komen. En Henk, vertel mij dat en ja, ik verwacht dat er niet. Ik wist niet wat doen. Henk en ik konden ook zo niet eigenlijk met elkaar makkelijk over kwetsbare dingen babbelen. Dus zo zitten wij daar tussen al die anderen die al met vakantie bezig zijn en feest hebben. Loopt daar zo'n beetje raar rond. Want ook nog geen gsm, dat bestond niet. Dus kun je niet met mensen bellen en zit wat te wachten totdat je nieuws hebt. En als we nieuws kregen van Peter, zijn ouders, was het al dramatischer nieuws dat echt heel erg was. En de dag daarna moesten ze eigenlijk al op advies van die specialist een keuze maken om hun kind af te geven. Omdat ze wisten dat hij hersendood was. En dus ja, ze stemmen daarmee in. Die 5 juli, hè, Peter is maar 19,5 op dat moment, geeft zijn zoon af. Fantastische vriend van mij. We deelden zo hetzelfde gevoel van humor, van dezelfde smaak van muziek en andere dingen. En ik voelde dat eigenlijk het beste nog moest beginnen met hem. Ik was van hem leider geweest. Als hij eerstejaars leider was in de Giro, had ik hem bij mij. We hadden samen inleiding gestaan en als ik groepsleider was en dat doorgaf, was hij de volgende. En ik voelde dat er zoveel eigenlijk nog moest beginnen in onze vriendschap en hij was er al niet meer. Toch beslissen wij, het was voor veel vrienden een zware klap, dat wij toch naar Torhout Werchter gaan gaan. Want we waren dat toch zo gewoon en we gingen toch beter samen. En ik weet nog dat ik daar rondloop en dat ik mij eigenlijk vooral afvraag wat ik daar loop te doen. Dat nu zo'n domme beslissing was en dat u zo echt gelijk een zombie ergens voelt rondlopen en dat er allemaal aan u voorbij gaat, wat ik anders als iets groots beschouwt, daar op Torhout Werchter de zomer beginnen was. Ik weet het niet wat daar allemaal gebeurd is. Ik weet dat dat de Red Hot Chili Peppers en Neil Young dat afsloten en dat ik die eigenlijk fantastisch vind, maar dat passeerde, want er was in mij niet alleen dat ik het verschrikkelijk vond, dat Peter ermee was, maar het was in mij iets veranderd dat ik dan voor het eerst besefte dat ik niet onsterfelijk was, dat het leven dat we hadden, dat niet voor altijd was, dat zo plots kon gedaan zijn. En dat zette in die zomer bij mij iets in gang dat ik niet kende, dat ik mij heel veel vragen stelde over alles waar ik mee bezig was en waarom dat dingen doet. En kan fantastisch lief, maar waarom zijn wij nu een koppel? En ik had een warm gezin waar ik uitkwam en veel goede vrienden. En volgend jaar ging toch alles vanzelf gaan. Dat leek allemaal vanzelf te gaan. En voor de buitenwereld was dat ook zo. Philippe ziet wellicht af van zijn vriend Peter. Maar ik voel dat er iets veel, veel dieper in mij zat te knagen dat ik niet kon delen. En dat lag aan mij. Ik had dat gelijk niet geleerd. En dat wordt zo'n lastige herfst. Waarin ik dan terug begin met de laatste licentie, mijn stage enzovoorts. Maar ik weet nog altijd niet waar ik echt mee bezig ben. Ik weet ook nog niet eens wat mijn thesis over ga maken. Ik vraag mij vooral af wat gaat er hierna gebeuren? Welke zin heeft alles? En het is november. Ik ging graag naar de cinema. Dat ik ga kijken in de Decascoop. En het is een nieuwe film van David Cronenberg, wiens werk dat ik graag zag. En Crash is de film dat ik wil zien. En ik zit in die zaal naar een film te kijken over een personage, James Ballard, die in een auto-ongeluk zit met zijn vrouw. En waar dat bij dat auto-ongeluk eigenlijk iets loskomt, een soort van een seksueel genot. Iets vrij raar dat hij in een keer met een andere personage die daar vrij geobsedeerd door is, Vaughan, iets begint te delen en hij komt in een circuit terecht dat draait rond auto-ongelukken en seks. En ik zit naar een film te kijken die mij enorm fascineert. En waarbij dat voor mij was nog vers, dat van Peter, maar je zit echt in een zaal, in die film. Ik zat erin gezogen en ik zie mensen op een vreemde wijze eigenlijk aangetrokken zijn tot crashes en dat opnieuw doen en dat reenacten en ook die hoofdpersonages, James en Catherine op het einde, die zoeken dat opnieuw op in een fatale crash waarin dan ze hopen dat ze gaan omkomen, maar dat mislukt. En je ziet ze zo nog juist in de berm van de autostrade overkruipen en dat ze beginnen opnieuw te vrijen met elkaar en dat je ze hoort zeggen, maybe the next time. En voor mij kwam die een film enorm hard binnen. Aan de ene kant was ik content, want die psychoanalyse. En ik zag in ene keer iets uit de theorie van Freud, waar dat hij spreekt over jenseits des lustprincips, de andere kant van het lustprincipe, dat er ook een doodsprincipe is. En iets anders waarover hadden zo uw proffen hoort vertellen, over de herhalingsdwang, dat er iets bestaat, dat mensen eigenlijk opnieuw een onweerstaanbare drang hebben om iets ouder te gaan herbeleven en dat moeten herhalen. En voor een aantal is dat iets dat er geluk brengt, maar voor veel anderen is dat ook iets dat er eigenlijk ongeluk brengt, dat zeer, zeer destructief is. En ik had iets van, ik heb eindelijk een onderwerp voor mijn thesis over te maken. In Gent kon over psychoanalyse en kunst uw thesis maken. Dat was een geweldige oplossing. Ik moest dan tenminste al intussen niet denken aan een paar andere dingen die ik nog moest oplossen. En ik weet dat ik daarom die film opnieuw moest zien en weer naar de cinema ga, weer ga kijken naar Crash. En dat ik dan nog een keer ga kijken naar Crash. En om duur is dat in Gent al gedaan. Hij moet gaan opzoeken in de Gazette en elders van in welke andere stad dat hij nog speelt. Hij moet ervoor naar Brussel, naar almaar donkerder cinematjes, want het is wel een aparte film, Crash. En ik voel dat tegelijk dat er in mij iets zit dat mij eenzamer maakt. Dat ik een soort nihilisme dat ik in die film voelde eigenlijk zelf aan het worden was. Zodat er iets in mij gekropen was dat mijn denken van in de zomer alleen maar verergerde. Dat ik echt geen zin meer had in de dingen. Maar ik sprak het tegen niemand uit. En dat begint te malen en te malen. En tegen mijn beste vrienden niet, tegen mijn grote liefde dus ook niet. En de tijd passeert, de winter is bijna voorbij. En ik zit op mijn kamer en ben weer volgeschoten met een soort van miseriegevoel. Een stuk door een gemis. Nog altijd aan Peter en een verkleefdheid, maar ook iets van waarom eigenlijk. Van al die dingen waarin dat ik geëngageerd ben, van voor wie is dat eigenlijk? En dat ik mij op een manier allemaal meer eigenlijk onthecht voel. Ik weet niet waarom. En die nacht... ik weet dat het mij zwaar overvalt en ik dacht, moet misschien gewoon vertrekken en bij Debbie gaan slapen. Ik heb daar toch een sleutel en ik stap in mijn auto. En ik rij op N17 rond Gent in Genbrugge. En dan kunt daar aan de verkeerswisselaar richting E40. Ik zit er in mijn Mazda 323. En als je dan op de E40 komt, is dat zo'n heel lang recht stuk. En ik zit daarop en het is zo laat dat ik er eigenlijk alleen zit en voel me helemaal niet goed. Ik voel mij in een soort van een trance zitten die eigenlijk wel een mix is tussen dat met Peter en eigenlijk die film waarin dat ik een stuk aan het opgaan ben, voel ik. En ik zie in de verte, het is heel ver nog voor mij, zie ik zo reflectors van een auto die stilstaat tegen de kant. En op een of andere manier neem ik dan een beslissing van ik ga gewoon mij te pletten rijden. En ik rij met mijn auto van dat eerste vak af en ik begin eigenlijk op de pechstrook te rijden. En ik zie die auto almaar dichter komen en ik voel dat ik almaar harder rijd. En ik voel dat ik het niet kan weerstaan. Ik voel dat ik eigenlijk... nu gelijk iets gevonden dat een oplossing is, dat in ene klap dat allemaal kan oplossen. En ik zit echt in een moment waar dat ik mijn leven zie voorbij flitsen. Ik kan het niet anders zeggen. Die film passeert van uw leven in secondes en intussen komt die auto dichter. En ik voel het als een bevrijding dat ik dat ga meemaken. Dat ik die ervaring van die crash ga meemaken. Maar dan, als ik er vlak voor ben, dan spreek ik over hoge snelheid, 130, misschien nog 100 meter. En ik zit er zo half op die hoek te rijden. Dat ik dacht van, dan zal het... over zijn, beslis ik toch om weer op dat eerste vak te gaan en vlieg echt langs die auto in een rotvaart er voorbij en Ik voel een knal in mijn eigen als ik daar passeer, omdat ik voel aan wat ik net ben ontsnapt. Maar dat ontsnappen niet is als iets dat ik niet meer kon voorkomen, maar als een ontsnappen dat ik zelf voor een andere afslag gekozen had. En vlieg verder aan een hoge snelheid en krijg af Gent-West, krijg naar mijn lief, die ligt te slapen, kom er binnen met de sleutel, parkeer, ga binnen en kruip bij haar in bed. En ik zit vol met een mix van adrenaline, emotie, maar kan er niet over vertellen. Ik voel dat iets is dat ik meegemaakt heb, maar dat ik alleen maar haar wil vastpakken en we beginnen te vrijen. En het is een ongelooflijke ervaring. Ik weet niet in wat mate dat ik mij dan verbonden voelde met haar, maar het was alleszins heel anders dan ooit tevoren. En ook als ik wakker word de dag erna, ik had weer geweend en zij verstond dat wel, ze relateerde dat met Peter, heb ik daar niet verteld. En ook de dag erna niet en de dag daarna niet. Ik had dat eigenlijk aan niemand verteld. Aan helemaal niemand. En dacht dat dat voor mij eigenlijk voldoende was dat ik dat meegemaakt had. Ik zat ook in een milieu met mensen die allemaal psychologie doen, dus dacht dat ik daarover vertel, die gaan daar eens iets therapeutisch willen opleggen, wat ik nu moet gaan doen. Maar ik voelde vooral dat er in mij iets ongelooflijks was veranderd. Dat hoezeer dat ik eigenlijk het leven voor mij uitgetekend stond, dat ik toch nog heel andere keuzes kon maken. En dat ik dan eigenlijk heel snel beslis dat ik het met mijn fantastisch lief zal uitmaken. Dat ik niet in België wil blijven. Dat ik liefst op een plek ga herbeginnen waar dat ik de taal niet spreek en liefst niemand ken. En dat ik alles ga veranderen. Dat ik op een of andere manier wil vervellen. En ik heb dat ook gedaan. Ik heb dan een aantal dingen veranderd, op mijn manier die een thesis afgemaakt, op het juiste moment dat tegen Debbie gezegd, en mijn familie enzovoorts. Maar eigenlijk heb ik aan niemand verteld wat dat daar aan de basis van lag. Niemand vroeg ook zo diep. Ze kwamen er mij dan natuurlijk vragen, maar ik vertel van ik wil vrijwilligerswerk gaan doen in Spanje. Was bij veelal, ze verstond dat, want je bent een geëngageerde gast. En dat was ook zo, maar het voelde zo als een verlossing dat ik een andere weg gekozen had, een weg waarvan ik niet wist waar dat hij mij zou brengen, maar ik wist dat het iets nieuw ging brengen. En het is raar, maar ik voel dat ik op het moment dat ik naast die auto gegaan ben, dat ik eigenlijk een radicale keuze gemaakt heb voor het leven. En tot op vandaag voel ik dat zo, dat ik enorm hard in dingen kan opgaan, of dat nu werken, geliefden, andere engagementen is. Dat is gelijk dat ik daar een explosie in mij had die in mij werkt en in mij iets voorzet, iets verder zet, dat eigenlijk voor mij maar één ding betekent, dat ik op die moment dat ik besefte dat ik maar één leven heb, dat mijn tweede leven is begonnen.
Dat was het relaas van Philippe. Hij vertelde het in Gent. Het was in Stam in maart van 2018. Stam is het Stadsmuseum van Gent. We waren daar op uitnodiging van hen. Ze hebben daar een grote zaal, een prachtige zaal met op de grond op de vloer een plattegrond van de stad Gent. En het was op die plattegrond dat Philippe stond te vertellen en dat het publiek ook met zijn poep neerzat. En bij de scène van de afrit 17 kon je als het ware dat verhaal onmiddellijk letterlijk volgen onder jou. Die afrit van de E17, die waanzinnige snelheid waarmee je op die snelweg reed, fenomenaal was dat gevoel. Wie zat er nog allemaal op die landkaart in Stam? De hele Relaas crew, of toch bijna allemaal? Philip Cox, Timo van de Voorde, Steve Connard, Evita Nocent, Egwin Gontier, Valence Mathieuze, Stefan Greyaert, Marleen Michels, Sarah de Moor, Ruby Bernabeu Plaus, Dieter van Huffel, Katelijne de Vries, Anneleen Schelstraten, Sarah de Smet, Charlotte Huygen, Sarah Latré, Silke Durie en ikzelf ben Pieter Blomme. En af en toe ontmoet ik wel eens mensen die mij vertellen waar ze naar Relaas luisteren. Onlangs vertelde een vriendin van mij, Sarah, dat ze altijd naar Relaas gaat luisteren net voordat ze gaat slapen. En ik stel me dat dan voor dat ze naar bed ligt in het donker onder die lakens naar deze podcast aan het luisteren. Dat is toch een heel magisch gevoel. En kijk, blijkbaar is ze niet helemaal alleen. Want Emily vertelde onlangs dit.
Dat klinkt nu misschien wat raar, hè? Maar als je zo naar iets aan het luisteren bent waarvan je zo zalig in slaap kunt vallen, maar zo op een goede manier. Hè. Niet dat het iets is om van in slaap te vallen, maar waarin je zo ja, een beetje weg kunt dromen, waar je zo, zo in een andere wereld gaat zitten. Zo, de rest, ik zat hier zo op mijn eentje met zo allemaal mensen die ik niet kende en dat was ja, zo daggevoel.
Relaas is een productie van Na Onze Zondvloed. Onze partner is Stad Gent. En we werken ook samen met REC, Urgent FM en Pulp Deluxe. En mocht je ooit eens zin hebben om met ons samen te werken of iets leuks te doen, we zijn dan er altijd voor open. Dan kan je ons vinden via Facebook of via onze website en een formuliertje invullen. Dank je voor het luisteren. Tot de volgende Relaas.